Satelliet, het regionale magazine voor Maldegem en omstreken. Hebt u als individu of vereniging interesse? Schrijf dan naar postbus 45 te Maldegem. Of telefoneer 050 71 14 99 of 050 71 53 56. Satelliet, meer dan de moeite waard.
En dat hopen wij ook weer voor deze week. En we zijn er bijna zeker van. Want het thema dat wij nu zo dadelijk gaan aansnijden is toch wel een onderwerp dat iedereen zeer nauw aan het hart ligt of zou moeten liggen. We gaan het namelijk hebben over alles wat kernbewapening betreft. En nog veel meer, veronderstel ik. Daarvoor hebben wij vandaag hier in onze studio uitgenodigd 3 mensen van het Maldegemse Vredescomité. Misschien even voorstellen, de heer Alex Verstringen, de heer Paul van Kouwenberg en ook de heer Piet Blomme. Welkom mensen hier bij ons. Wij hopen er een boeiend en voor de luisteraars interessant gesprek van te maken. En we gaan dan wellicht maar de koe bij de horens vatten, Jan. En een eerste vraag op die mensen afvuren. Ik weet niet wie het eerst de micro ter hand zal nemen, maar een voor de hand liggende vraag. Waarom een vredescomité in Maldegem? Waarvoor dient dat eigenlijk? En wie zijn jullie eigenlijk dat je zich daarvoor, dus in feite inlegt dat je daarvoor in de bres springt of in het gareel of aan de touwen gaat trekken?
Wel, we zijn dus een van de vele plaatselijke comité's die de laatste jaren eigenlijk als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen, zowat overal, niet alleen in België, maar in heel West-Europa en zelfs in de Verenigde Staten. En hoe is dat allemaal begonnen? Wel, in 1979, in december, neemt de NAVO het besluit om in een aantal landen van West-Europa, onder andere België, 572 nieuwe kernraketten te plaatsen. Dat zijn kernraketten van middellange afstand, die gericht zijn op doelwitten in de Sovjet-Unie. Op dat moment breekt er zowat overal een golf van protest los. Amsterdam, Berlijn, Brussel. In Brussel kwamen er toen al 50.000 mensen op straat. En ook hier in Maldegem werd er samen met een paar jongeren uit Eeklo een bus ingelegd voor de eerste keer naar de betoging. Een echt comité was er toen nog niet. Dat kwam pas later, in 1981, met de betoging van de 25e oktober. Toen legden wij ook bussen in en dat waren toen toch al een honderdtal mensen, dus 2 volle bussen. Dat comité is toen, direct na die manifestatie eigenlijk uiteengevallen, heeft dus niet meer verder gewerkt. Nu, begin dit jaar, staken er terug een aantal mensen de koppen bijeen, want het was toen al geweten dat er in oktober van dit jaar een nieuwe grote manifestatie zou plaats hebben te Brussel, want belangrijk is dat 1983 het jaar is dat dus was uitgekozen om te beginnen met de plaatsing van de raketten. Wij kregen dus een aantal mensen bijeen uit verschillende strekkingen, zowel politieke als ideologische strekkingen, dus mensen ook uit vakbond, uit jeugdbeweging enzovoort, met één gemeenschappelijk doel: we moeten proberen die raketten hier tegen te houden, die raketten mogen hier niet komen. En de eerste taak van ons comité, vonden wij, bestaat erin om mensen te informeren, om ze bewust te maken van de problematiek, van het gevaar van die raketten, en ook om in de tweede plaats dan te mobiliseren voor de betoging. Het is de bedoeling dat wij na 23 oktober verder zouden blijven bestaan, want wij vinden dat, hoe dan ook, als de raketten er nu komen of niet, dat er nog genoeg moet gedaan worden in de wereld om de bewapening tegen te houden en om een vrede te bewerkstelligen.
Misschien een iets wat directe vraag naar Alex toe. Wat hebben jullie dit jaar al effectief gedaan en hadden die acties dan ook het verhoopte succes?
Wel, we mogen niet klagen. Eerst en vooral stonden we, ik geloof in mei of zo, of in april, op een antiekbeurs met protestkaartjes. Die kaartjes werden verzonden naar mijn minister Vreden van Defensie. En er zal er zo ongeveer een 350-tal in zijn bus gekregen hebben. want zoveel hebben er wel verkocht. Wat toch wel bewijst dat die problematiek bij de mensen nogal gevoelig overkomt. Dus ook op de handelsbeurs hadden wij een standje gehad. En nu met de kermis hadden wij een standje op de jeugdhuisfeesten. Ja, dat was minder, maar dat lag aan de jeugdhuisfeesten, niet aan ons. En ook op de avondmarkt hadden wij een standje. Het belangrijkste was echter de ballonnetjeswedstrijd die wij gehad hebben. Onder het motto ballonnen en geen raketten. We hebben daar ook goed verkocht. En ik kan nu al zeggen dat er al één ballonnetje teruggekeerd is, ergens uit Noord-Brabant in Nederland. Dus onze ballonnetjes zijn goed opgegaan. En tenslotte zijn er ook nog de nachtelijke plaktochten, want er zijn hier niet zoveel gelegenheden in Waldheim waar je mag plakken. Maar ja, we gaan daar niet verder over klappen.
Nee, dat gaan we bedekt laten met de mantel van de nacht.
De heren van het Vredescomité hebben ook voor de muziek gezorgd, iets wat wij altijd op prijs stellen. En Alex gaat iets gaan vertellen, geloof ik, over de eerste plaat die nu links naast mij ligt.
Ja, het eerste nummertje komt van Richie Havens. Dat is een negerzanger uit de Flower Power tijd van Woodstock, en de bloemetjes in het haar. Mm-hmm. In het nummertje Handsome Johnny schetst hij de bewapening. Dus een soldaat gaat naar de oorlog met steeds sterkere wapens. Dus eerst met een geweer, dan met een V1, en het laatste dan met een kernbom. En hij waarschuwt ons dus. Hij zegt, hier komt de waterstofbom, ik hoor hem al vallen.
Goed, we gaan even ernaar luisteren. Goed, dat was Richie Havens en Handsome Johnny. Misschien tijd voor iets anders. Sommige bronnen beweren dat de vredesbeweging zou betaald worden door Moskou. Dat jullie een steltje nuttige idioten zijn, misschien een beetje cru gezegd. Wat denken jullie daar zelf over?
Ja, ik zou het volgende kunnen zeggen. Als dat waar was, dan zouden we hier al een heleboel mensen hebben die met een dikke portefeuille rondlopen. Bij mijn weten draait de vredesbeweging bij ons hier volledig op het werk van de vrijwilligers. Mensen die werken uit puur uit idealisme. Ik wil er eens op wijzen dat er mensen bij ons in het comité zitten van diverse filosofische overtuigingen. Er zitten bij ons mensen van de Volksunie, mensen van de SP, iemand te noemen, de onderpastoor is iemand die heel dikwijls op onze vergaderingen verschijnt en actief meewerkt. En ik kan me moeilijk voorstellen dat meneer de onderpastoor nu en dan een keer zijn bankrekening gespijst ziet worden door de Sovjet-Unie. In Amerika bijvoorbeeld bestaat er een zeer brede vredesbeweging die voornamelijk gesteund wordt door de kerk. De Quakers bijvoorbeeld, mensen met nogal godsdienstige inslag. En ook door mensen, bijvoorbeeld gesteund door Rockefeller. Ik zie hem nu ook niet als direct als een communistenvriendje, meneer. Bovendien, wie goed in ons programma kijkt, kan zien dat de eisen die erin staan, dat een van die eisen daar de ontmanteling van de SS-20 is. En ik denk ook niet dat de Russen ons gaan betalen om dat een beetje te gaan propageren. We doen dit werk omdat we zien dat het slecht afloopt met onze wereld en dat we op die manier niet verder kunnen. De specialisten ter zake weten dat een nieuwe plaatsing heel zeker zal leiden tot een nieuw antwoord van de andere zijde. Dus een uitbreiding van het wapenarsenaal, een perfectionering, terwijl ook diezelfde specialisten de meeste ervan overtuigd zijn dat er een evenwicht in de zaak was nu. Dus het heeft ook geen enkele zin van over evenwicht te gaan spreken, als we elkaar al 10 keren kunnen om zeer brengen in feite. Ja, ja.
Daar kunnen we het misschien zo dadelijk nog even over hebben, maar wat mij dan toch opvalt, wat ik nog even dan toch speciaal in de verf wil zetten, dan is dat het Vredescomité eindelijk eens een groepering van mensen is die over de politieke partijen heen gaat. We gaan het hier niet laten verzanden in een politieke discussie, maar het gebeurt niet zo vaak, geloof ik, dat mensen van verschillende strekkingen aan eenzelfde zeel trekken. Ik vermoed dat vooral oudere mensen nogal eens zich angstig de vraag stellen allemaal goed en wel, weg met die raketten, maar het zijn vooral linksgerichte jongeren die zich daar vooral gaan achterscharen. Is dat niet ergens omdat zij toch in hun achterhoofd die sympathie voor de andere kant gaan proberen hier door te drukken en op die manier het gevaar voor hen dan verminderen? Maar als ik hoor dat het ook mensen uit christelijke partijen en zo daarin vertegenwoordigd zijn, dan is die vrees misschien ongegrond voor de mensen.
Ja, de sterkte van zo'n comité is juist dat je je meningsverschillen op ander vlak naast je kunt neerleggen om te zeggen, kijk, prioriteit gaat naar één gemeenschappelijk streefdoel, die raketten moeten weg. En daar gaan we nu samen allemaal naar streven. Dat is juist het mooie van een vredescomité. En dat is juist ook vrede. Dat je kunt zeggen, we hebben verschillende meningen. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Maar we werken naar een gemeenschappelijk doel.
Is dat vredescomité of de totale vredesbeweging niet vleugelam aan één zijde? Met name de andere zijde van het gordijn. Want ik kan mij ook voorstellen dat de mensen zeggen, allemaal goed en wel. Wij zijn ook voor vrede, wij willen graag ontwapenen. Maar wie biedt ons de garantie dat de andere kant het dan ook zal doen? Bestaat daar ergens een antwoord op of een visie over binnen de vredesbeweging?
Ja, u bedoelt waarschijnlijk op de vredesbewegingen aan de andere kant.
Ja.
Daar zijn dus officiële vredesbewegingen die altijd gesteund geweest zijn door de staat en die ook de officiële standpunten van de staat daar naar voren brengen. Maar daarnaast zijn er ook, zou ik zeggen, niet officiële vredesbeweging. In Oost-Duitsland hebben ze daar wel last van. Dus die mensen worden daar gewoon buiten gezet. En als vredesbeweging, hier in het Westen, moet je daar dus je kritiek op hebben.
Mm-hmm. En wat ook als moet opgemerkt worden, dat de vredesbeweging in het Westen ook zo'n manier op zijn duizend gemakken alles kan doen, dat de overheid ook ons niet gaat om 100% gaan steunen.
Ja, dat is een feit.
Dat ze ook al een mogelijke manier gebruikt om ons tegen te werken en wat gaat er gebeuren als de acties werkelijk gaan beginnen?
Ja, dat is een feit. Denk bijvoorbeeld aan dat ze in Florin al bezig zijn met de voorbereiding van de plaatsing, zonder dat er in feite in het parlement al een debat geweest is daarover en zonder dat er in feite al een definitieve beslissing is, want van we gaan die raketten plaatsen.
Meneer, we nu toch over vernietigen aan het spreken zijn, misschien een concreet voorbeeld. Enkele weken geleden haalden, zoals iedereen wel weet, Russische MiGs een Koreaans burgervliegtuig naar beneden met daarin 270 passagiers. Is dat niet een bewijs dat de Sovjets een agressieve militaire politiek voeren, dat we tegen zo'n radicaal optredende vijand moeten gewapend zijn? Met andere woorden dus, dat bewapening juist onze veiligheid garandeert, onze veiligheid betekent.
Ja, dat is eigenlijk een zeer actueel punt. Het is een pertinente vraag. Volgens mij bewijst dit incident eigenlijk nu juist hoe gevaarlijk die gewapende vrede waar dat we nu constant in leven is. 270 mensen zijn inderdaad 270 mensen. Dat is natuurlijk een zeer, zeer jammere zaak. Het fijne van de zaak, dat kan ieder onafhankelijk waarnemer gerust zeggen, is nog altijd niet bekend. Dat is punt 1. Maar kijk, het zijn juist die spanningen tussen de twee blokken, die nieuwe koude oorlog die nu gevoerd wordt, die de oorzaak is dat dergelijk geval zich heeft kunnen voordoen. Het had nog erger gekund. Veronderstel een keer dat er iemand per ongeluk ergens op een knopje duwt en er vertrekt dan zo'n Pershing of een cruise raket in de richting van de Sovjet-Unie. Binnen de 4 minuten bereikt de raket haar doel. Het betekent dat de Sovjet-Unie dan precies 4 minuutjes de tijd heeft om daarop een antwoord te bedenken. Kijk, ik heb het in de tv dikwijls in geval van een vliegtuig gezien en gehoord. Na een halve dag wist men nog niet waar de kleper hing. Ik kan me nu niet voorstellen dat als er iemand denkt dat er zo'n Pershing op aan toe komt, dat hij in 4 minuten een deftig antwoord kan. Een deftig alternatief kan eventueel ervoor voorgaan doen. Als ze nu met een vliegtuig zo'n beslissing nemen, die 270 mensenlevens vernietigt, wat gaan ze dan doen als ze maar 4 minuten bedenktijd hebben? Ze hebben er nu 2 uur gehad en de meesten wisten na een halve dag nog altijd niet wat er gebeurd was. Dus het is waanzinnig. Het kan op die manier niet verder gaan. De veiligheid en de vrede kan niet gediend worden door er nog een paar raketten bij te gaan plaatsen. Kan alleen gediend worden door een ontspannen atmosfeer, door ontwapening en door begrip. Niet door bewapening.
Misschien nog één vraag, vooral hier weer naar de muziek overgaan. In verband dus met dat Koreaanse burgervliegtuig, is daardoor die eerste dagen ook niet zowat de grond onder de voeten weggeschoven of trachtte men dat niet te doen? Juist door dan te wijzen op het misdadige karakter van die Russen. Ik had al die indruk als ik de televisie- en radioreportage daarover gehoord heb, dat men zei, zie wel, je kunt maar tot de tanden bewapend zijn.
Ja, het is een normale reactie dat de tegenstrever ergens zich op die manier gaat proberen een stapje voor te hebben, een stapje voor te maken in feite zo. Hè.
Het is wel zo dat het ook opviel dat direct na hetgeen er gebeurd was, Reagan zich uitsprak voor het moeilijk maken van onderhandelingen in Genève. Dus hij heeft er al direct van dat feit, dat ja, of nu toeval is of niet, toeval, ongeluk, of fijn, we weten het dus niet, heeft daar direct misbruik van gemaakt om te zeggen, kijk, nu die onderhandelingen, dan gaan wij blokkeren.
Ja. Maar toch is wel opgevallen, geloof ik, dat de reacties van de Europese landen nogal tamelijk labiel waren. Niet zo stugmatig als van Amerika. Als we dan die represailles bekijken die zouden genomen worden, die zijn hier toch na verloop van tijd toch serieus afgezwakt. Dat bewijst toch wel dat Europa niet meer zo...
Ja, het is ook zo dat, als je het op wereldvlak bekijkt, dat er een sterke concurrentie aan de gang is tussen Amerika en Europa. Ik denk nu aan de hoge dollarkoers en zo. Mm-hmm. En dat, denk ik, een van de oplossingen van de crisis zou zijn een verbetering van de handel met het Oostblok en met de derde wereld.
Goed, ik denk dat we overstappen naar de muziek en ik zie hier de goes van Wannes van de Velde voor me liggen en Alex gaat er iets meer over vertellen, geloof ik.
Ja, het is dus een liedje van Wannes van de Velde uit het begin van zijn carrière en daarin zingt hij onder andere de pacifisten, die zullen ze nog allemaal in de bak steken en dat doet me denken aan iets wat een vriend van mij zei toen wij aan het plakken waren. Hij zegt, kijk, we zijn hier nu eigenlijk aan het plakken gelijk een bende bandieten voor een zaak waar eigenlijk 80% van de mensen achter staan.
Goed, dat was Wannes van de Velde liever met een plots einde aan de plaat. Goed, ik denk dat het Vredescomité zich nogal fel verzet tegen de nieuwe kernwapens. Wat is daar eigenlijk speciaals aan die nieuwe kernwapens? Dat daar plots een massa mensen tegen in opstand komt. Terwijl men toch al sinds de jaren 50 atoomraketten zet. Ook aan de andere kant staan er heel wat raketten.
Ja, zoals we gezegd hebben... Is de bewapening dus steeds sterker en sterker. Dus de ene zet raketten, de andere zet weer straffere raketten. Dan komen er weer sterkere raketten, dan weer zwaardere raketten en zo gaat het maar door. Maar nieuw aan deze raketten is dat zij passen in een strategie om ook gebruikt te worden. Dus de raketten die tot nog toe geplaatst werden, die dienden vooral om elkaar af te schrikken. Die nu geplaatst worden, die passen in een strategie om gebruikt te worden. Ze zijn zeer trefzeker en staan eigenlijk aan de voordeur van de vijand. Iets dat ons nog banger maakt is het feit dat er SS-20 op ons gericht staan. Die SS-20 die kunnen Amerika niet bereiken, wel ons. En de Amerikaanse raketten die worden bij ons geplaatst. Dat betekent meteen dat bij een eventueel conflict dat wij de slachtoffers zullen zijn, hoe dan ook. En dan moet je goed bedenken dat 3 serieuze atoombommen volstaan om België gewoon van de kaart te vegen.
Wanneer we nog even in de actualiteit kijken, dan zien we toch wel dat er pogingen gedaan worden om die bewapening af te remmen. Eén daarvan zijn die onderhandelingen in Genève. Het schiet daar precies niet zo goed op daar in Genève. Verwachten jullie daar in feite nog concrete resultaten van?
Ja, die onderhandelingen hebben dus inderdaad een heel tijdje blok gezeten. We zijn nu weer volop aan de gang. Maar het is zo dat die onderhandelingen dus normaal eind dit jaar resultaat zouden moeten afleveren, anders zal men overgaan tot de plaatsing. Wat wij nu verkeerd vinden is dat terwijl wij, zoals ik dat juist zei, slachtoffers zullen worden van een eventueel conflict, dat wij daar op die onderhandelingen in Genève niks te vertellen hebben. Wat hebben we dan eigenlijk nog te vertellen over ons eigen lot, als we dat niet mogen meebeslissen? Ten tweede moet volgens ons die onderhandelingen in Genève verlengd worden. Je moet werkelijk alle kansen uitbuiten om daar positieve resultaten te bereiken. Als we dat niet doen, ja, dan gaat het gewoon over tot de plaatsing. Dus we mogen ons niet vasthouden aan die datum van december 1983. We moeten die onderhandelingen verlengen. En dan kunnen we bekijken, dat is trouwens het eerste wat we nu kunnen bereiken, is dat die zouden verlengd worden.
Vooraleer wij nog naar een volgend stuk muziek overgaan. Ik geloof dat wij...
Misschien kunnen we een plaat overslaan, want ik denk dat de tijd nog altijd aan de krap zal worden.
Mogelijk. Ik had dat ook voorgesteld, maar... Er is hier zo pas ook een telefoon binnengekomen. En dat is wel interessant als mensen zelf onder het programma door al vragen beginnen stellen. Dus een bewijs dat er wel degelijk interesse bestaat voor dit onderwerp. En de vraag werd gesteld zo even aan de telefoon. Ik dacht een iets wat argwanende luisteraar die zich afvroeg wat dan met die zogezegd, ik speel het maar door, Oost-Europese agenten die van over het gordijn hier worden binnengebracht om te infiltreren in de vredesbeweging. Mijn bemerking daarbij, is dat zo? Zijn daar tastbare bewijzen van? En moest het zo zijn, wat is daar dan van aan van die ondergrondse activiteiten hier? En misschien daaraan gekoppeld, weten jullie ook van gelijkaardige activiteiten van de westerse kant aan de overkant? Dus misschien een drieledig pakket, vers van de pers.
Ja, het is een moeilijke vraag natuurlijk, hè. Zoals het ook een moeilijke vraag is. In hoeverre dat het vliegtuig boven Sakhalin bezig was met het uitvoeren van spionageopdrachten. Wij houden ons niet bezig met spionageproblemen natuurlijk. Voor mij is het dus zeker dat die Sovjet-agenten die men overal ziet in de vredesbeweging, voor mij zijn dat spoken. Ik heb er nog geen enkele ontmoet. En ja, iedereen die mij kent... Iedereen die mij kent zou weten dat ik toch... goed geplaatst ben om te weten dat geen waar is.
Er is dus niks van aan, van die...
Of er niks van aan is, dat weet ik niet, maar ik weet er in ieder geval niks van. En volgens mij is het dus geen waar, want het zou een beetje belachelijk zijn om te zeggen dat die massale vredesbeweging waar honderdduizenden mensen op straat komen, dat die volledig gemanipuleerd worden door enkele Sovjet-agenten. Voor mij is dat dus compleet belachelijk.
Misschien kunnen we ook de bal terugkaatsen naar het andere kamp en van hen hetzelfde veronderstellen. Ik dacht wel dat een van de mogelijke antwoorden was.
Dat is inderdaad zo. Ik wil er nog wat de volgende bedenking bij maken. Dan is voor mij Thatcher een agente van de bewapening, want zij heeft dus geld uit. Ik geloof dat zij, dus in volle crisistijd, heeft zij 10 miljoen uit voor een antivredesbeweging.
Misschien kunnen we vooraleer toch over te gaan naar muziek. Nog even concreet bekijken wat jullie als actiemiddelen hebben. En ik dacht in de eerste plaats aan betogen. Daar gaat u later nog wel op ingaan, betogen en zo. Dat is allemaal goed en wel. De vrede willen, dat is inderdaad een mooi ideaal. Maar wat willen jullie eigenlijk concreet? Wat is nu het streefdoel van het vredescomité?
Het is misschien goed om daarover even het eisenprogramma van de betoging voor te lezen, en dat is naar mijn inziens duidelijk genoeg. Het eerste punt is geen nieuwe atoomwapens, dus geen nieuwe atoomwapens in België, nog in enig ander Europees land. Het volgende punt is nee aan Pershing 2, cruise en neutronenbom. Derde, ontmanteling van de SS-20, dus ontmanteling van de SS-20. Ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Voor een kernwapenvrij Europa. Zelfstandige en actieve vredespolitiek van België. Verenigde Staten en Sovjet-Unie bevries de nucleaire wapenwetloop. vrede door en voor ontwikkeling. Al die eisen, dat weten we ook, zijn niet op één dag te verwezenlijken. Het eerste doel dat kan bereikt worden, is dat de regering, zoals Alex daarnet even gezegd heeft, alles in het werk stelt om de plaatsing uit te staan. Al weten we dat de Florin, dat heb je ook al gezegd Alex, die voorbereidingen getroffen worden, die moeten in elk geval stopgezet worden. Het is te gek daar geld in te steken als men nu nog niet weet of ze gaan komen of niet. In Genève moet alle kans aangegrepen worden. Alle voorstellen moeten goed gewekt en gewogen worden. Dat is uiterst belangrijk. Want we weten dat een raket hier bijplaatsen, zeker een raket aan de andere kant bij betekent ook.
Ja. Wat mij opgevallen is in jullie Einstein-programma, is dat jullie als alternatief, als ik het zo mag noemen, van die ontwapening, van die afbouw van het kernarsenaal, altijd spreken over onderontwikkeling en zo meer. Wie geeft mij of wie geeft de mensheid de garantie wanneer men aan afbouw gaat doen van het arsenaal, dat dat ook ten goede gaat komen aan de derde wereld?
Wel, er is niet alleen ons vredescomité en de vredesbeweging in het algemeen die zaak stelt. We denken bijvoorbeeld terug aan de vastenactie dit jaar van Broederlijk Delen. Die stond volledig in het licht van zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dus die mensen hadden dat thema ook genomen en die hebben er genoeg commentaar rondgegeven, omdat we daar zouden inzien dat het juist was. Er bestaat een zeer duidelijk verband tussen ontwapenen en ontwikkelen. Tussen bewapenen en onderontwikkelen in feite. Het geld dat nu gebruikt wordt voor de bewapening in het algemeen dan, is onvoorstelbaar. Enkele jaren terug werd er 50 miljoen frank per minuut gespendeerd. 50 miljoen frank per minuut aan wapens. In 1980 gaf elke Belg, dus iedere bewoner van België, 11.000 frank uit aan bewapening. Het geld dat de wereld daarvoor gebruikt, zou heel gemakkelijk kunnen gebruikt worden voor zaken in de derde wereld. En dat weten wij ook heel goed, als het in de derde wereld goed gaat, dat het voor ons, voor de economie, mm-hmm, en dan ook voor de werkstelling, dat er zeker een invloed gaat op hebben. Gewoon, het is moreel niet te verantwoorden, dat als je gewoon kijkt wat er nu voor de bejaarden gedaan wordt, als je ziet hoe overbezet de bejaardentehuizen zijn, welke lijsten, wachtlijsten er bestaan, om in de bejaardentehuizen ook maar binnen te geraken, omdat er nu ieder Belg 11.000 frank heeft. Mm-hmm. Aan bewapening, dat is waanzin, dat is niet te doen. Je mag nog alle mogelijke politieke overtuigingen hebben. Een normaal mens kan zo niet iets rechtvaardigen.
Misschien vooraleer toch over te gaan naar de muziek, even vertellen van waar die cijfers afkomstig zijn, om alle discussies te vermijden.
De meeste van onze cijfers komen van het CIPRI, dat is het Zweeds Instituut voor Vredesvraagstukken. Die cijfers kunnen niet alleen daar, maar kunnen ook nog op andere bronnen nagetrokken worden, dus bronnen van bij ons.
Ja. Goed Patrick, dus, gaan we muziek draaien? Of?
Ja, ik denk dat we best een kortere pauze inlassen nu, vooraleer dan het laatste salvo af te vuren. Alhoewel deze uitdrukking hier misschien niet echt op zijn plaats is.
Dan kunnen we misschien, als Alex dat toestaat, terugkeren naar Elvis Costello, want die plaat ligt nu momenteel bij mij op de draaitafel. Punch the Clock, zo noemt de LP.
En Shipbuilding is daarvan denk ik het beste nummertje. Het gaat dus over de zinloosheid van de oorlog op de Falklands, vorig jaar. Zonder dat hij in feite zegt dat het daarover gaat. Hij zegt wij bouwen schepen om ze in te zetten in een oorlog waarin onze kinderen sneuvelen.
Dat was Elvis Costello van de LP Punch the Clock, als ik me niet vergis. Goed, er wordt zo vaak gesproken over een eventuele derde wereldoorlog, over dan wel, veronderstel ik, een atoomoorlog. Er zijn al eens atoomwapens gebruikt en de wereld die draait toch nog altijd steeds verder, althans dat hopen we. Zou een atoomoorlog werkelijk zo erg zijn?
Ik dacht dat inderdaad zo is, want de gevolgen van Hiroshima en Nagasaki die zijn enorm vreselijk geweest en eigenlijk de gevolgen zijn nog altijd voelbaar. Je moet bedenken ook anderzijds dus dat de huidige nieuwe wapens vele malen krachtiger zijn dan de bom die op Hiroshima is gevallen. Bijvoorbeeld één Poseidon-raket die bezit de vernietigingskracht van alle wapens die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. Wij dachten dat de vraag over de gevolgen van, een atoomoorlog beter kunnen beantwoord worden door een specialist. En daarom heeft het Vredescomité het initiatief genomen om dokter Jeff Deloof, die een van de initiatiefnemers is van medische werkgroep tegen atoomwapens, uitgenodigd. En die komt op vrijdag 30 september aanstaande praten in de Gilde over de gevolgen van een atoomoorlog. Dokter Jeff Deloof die zal in de Gilde een informatieavond verzorgen en die vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis en wij hopen dus dat zoveel mensen mogelijk op dit initiatief zullen aanwezig zijn.
Hoort misschien concreet dan de datum waar jullie, zij het niet naartoe leven, toch naartoe werken, namelijk 23 oktober. Hoe gaan jullie daar naartoe?
Het Vredescomité organiseert diverse bussen en iedereen wordt uitgenodigd om uiteraard mee op te stappen in Brussel. Per persoon wordt een deelnameprijs gevraagd van 200 frank. Tickets voor deze bussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente verspreid. U kunt die bekomen onder meer in het Jeugdhuis, de Walrus, Café Canaar, het Vrouwenhuis, de Hilde, het Bezemkottenkleid, de Jeugdclub Target in Middelburg. De bussen die vertrekken om 12:15 aan het station in Maldegem en wij hopen van harte dat zoveel mogelijk mensen op de afspraak 23 oktober zullen aanwezig zijn.
Ik geloof dat dat toch ook wel een van de meest belangrijke punten was voor de mensen van het Vredescomité. Dit gezegd zijnde hebben wij nog zo'n zestal minuten over. Misschien kunnen wij gewoon onze discussie voortzetten waar wij daarnet gebleven waren. En dan komt nog zo'n vraag mij in het hoofd. Men hoort wel eens spreken van eenzijdig ontwapenen. Hoe staat de vredesbeweging daar tegenover?
Wel, er is nooit sprake geweest van eenzijdige ontwapening. We moeten een onderscheid maken tussen eenzijdige stappen naar ontwapening en eenzijdige ontwapening. Want het begrip eenzijdige ontwapening zou dus inhouden dat je gewoon alle wapens wegneemt. Dat is niet de bedoeling. Er zal altijd, denk ik, zeker in deze situatie, een bepaald minimum aan wapens nodig zijn. Maar zoals het nu is, is het geen minimum meer. Hè. Het is een maximum. Wat de vredesbeweging wel voorstelt, dat zijn eenzijdige stappen naar bewapening. Dus zowel van de ene kant als van de andere. De eerste eenzijdige stap die zou dus van ons komen en bestaat in de niet-plaatsing van cruise-pakketten. Dan verwachten we natuurlijk ook een stap van de andere kant.
Men heeft gisteren of eergisteren op de televisie dat eisenprogramma ook getoond. En daar was toen nog een aanvulling bij. Dat was geloof ik van ACV-zijde of zo. Ik moet zeggen, ik heb het zelf niet goed voor ogen wat daar juist bij aan toegevoegd werd. Kunt u dat misschien een keer verduidelijken?
Het is zo dat, ik weet ook niet goed wat je bedoelt, maar ik denk dat het is dat het ACV staat dus op een standpunt dat de beslissing minstens 6 maanden moet worden uitgesteld.
En dan misschien ook nog even duidelijk stellen dat het Vredescomité of de Vredesbeweging in zijn algemeenheid, en Tom van Katwijk, die kan het niet wegstoppen als hij binnenkomt. Hallo. Dat de Vredesbeweging dus wel voor een ontwapening staat aan beide zijden. Dus.
Jawel.
Dat,
Jawel. Maar allee, er zijn dus verschillende discussies mogelijk, maar dat zou een zeer te ver leiden en ook nogal technisch moeilijk worden om al de voorstellen die gedaan zijn in Genève, zowel van de ene kant als de andere, hier te gaan analyseren. Dus nul optie, dan komen we met dergelijke begrippen. Dat is te moeilijk voor dit programma.